Onze hulp en onze enige verwachting staat in de naam des Heren, Heren, die hemel en aarde uit niet heeft geschapen, die trouw behoudt van geslacht tot geslacht en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede worden u rijkelijk geschonken van God de Vader. Door Christus Jezus de Here, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. In verband met het overlijden van een zuster en een broeder uit de gemeente willen we met elkaar gaan zingen uit de 89ste psalm en daarvan het 19e vers. Gedenk, o Heer, hoe zwak ik ben, hoe kort van duur. Het leven is een damp, de dood wenkt ieder uur. En wat er verder volgt in vers 19 van 89. Plaatsen we ons leven allereerst voor de spiegel van Gods heilige wet, om daarna te gaan zingen uit de 33ste psalm, het 8ste vers. Het is God aan tijd nog plaats verbonden, wiens toezicht over alles gaat, die het harte vormt en kan doorgronden. Vers 8 van 33. Vervolgens wordt u gelezen uit de evangelie naar de beschrijving van Lucas, het 22ste hoofdstuk, de De versen 35 tot en met 38 en 47 tot en met 53. De schriftlezing Lucas 22, 35 tot en met 38, 47 tot en met 53.
Toen sprak God al deze woorden zeggende: Ik ben de Heere uw God die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u, de Heere uw God, geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naaste huis, gij zult niet begeren uw naaste vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naaste is.
Thank you.
zeide tot hen, als ik u uitzond zonder buidel en malen en schoenen, heeft het u ook iets ontbroken? En zij zeiden, niets. Hij zeide dan tot hen, maar nu, wie een buidel heeft, die nemen hem, desgelijks ook een malen. En die geen heeft, die verkopen zijn kleed en kopen een zwaard. Want ik zeg u, dat nog dit, het welk geschreven is, in mij moet volbracht worden, namelijk. En hij is met de misdadigers gerekend. Want ook die dingen die van mij geschreven zijn, hebben een einde. En zij zeiden, Heere, zie hier, twee zwaarden. En hij zeide tot hen, het is genoeg. En als hij nog sprak, zie daar een schare. En een van de twaalven, die genaamd was Judas, ging hun voor en kwam bij Jezus om hem te kussen. En Jezus zeide tot hem, Judas, verraad gij de zoon des mensen met een kus? En die bij hem waren, ziende wat er geschieden zou, zeiden tot hem, Heere, zullen wij met het zwaard slaan? En een uit hen sloeg de dienstknecht van de hoge priester en hiel hem zijn rechteroor af. En Jezus antwoordende zeide, laat hem tot hiertoe geworden, en raakte zijn oor aan en heelde hem. En Jezus zeide tot de overpriesters en de hoofdmannen van de tempel en de ouderlingen, die tegen hem gekomen waren, zijt gij uitgegaan met zwaarden en stokken, als tegen een moordenaar? Als ik dagelijks met u was in de tempel, zo hebt gij de handen tegen mij niet uitgestoken, maar dit is uw ure en de macht der duisternis.
De tekst voor de prediking vindt u in het voorgelezen schriftgedeelte, Lucas 22, en dan het slot van vers 38. Rondom de avondmaalsbediening willen we een aantal keren stilstaan bij het woordje genoeg. En hier vers 38, waar de Heer Jezus tegen hen zegt, het is genoeg. We willen met elkaar het eerste gedeelte gaan lezen van het formulier om het heilig avondmaal te houden. Geliefden in de Heere Jezus Christus, hoort aan de woorden der inzetting van het heilig avondmaal van onze Heere Jezus Christus, welke ons beschrijft apostel Paulus. Ik heb van de Heere ontvangen hetgeen ik u ook overgegeven heb, dat de Heere Jezus in de nacht waarin hij verraden werd het brood nam. En als hij gedankt had, brak hij het en zeide, neemt, eet, dat is mijn lichaam dat voor u gebroken wordt. Doe dat tot mijn gedachtenis. Desgelijks nam hij ook de drinkbeker na het eten des avondmaals en zeide, deze drinkbeker is het Nieuwe Testament in mijn bloed. Doe dat zo dikwijls als gij die zult drinken tot mijn gedachtenis. Want zo dikwijls als gij dit brood zult eten en deze drinkbeker zult drinken, zo verkondigt de dood des Heren totdat hij komt. Zo dan, wie onwaardig dit brood eet of de drinkbeker des Heren drinkt, die zal schuldig zijn aan het lichaam en bloed des Heren. Maar de mens beproeven zichzelf en eten al zo van het brood en drinken van de drinkbeker. Want die onwaardig eten drinkt, die eten drinkt zichzelf een oordeel, niet onderscheidende het lichaam des Heren. Omdat we nu tot onze troost des Heren avondmaal mogen houden, is ons voor alle dingen van noden. Ten eerste dat we ons tevoren recht beproeven. Ten andere dat wij het tot dat doel richten waartoe het de Heere Christus verordineerd en ingesteld heeft, namelijk tot zijn gedachtenis. De waarachtige beproeving van onszelf bestaat in deze drie stukken. Ten eerste bedenken ieder bij zichzelf zijn zonden en vervloeking, opdat hij zichzelf mishagen en zich voor God verootmoedigen. Aangezien de toorn van God tegen de zonde zo groot is, dat hij die, eer dat hij die ongestraft liet blijven, aan zijn lieve Zoon Jezus Christus met de bittere en smalijke dood van het kruis gestraft heeft. Ten andere onderzoeken in ieder zijn hart of hij ook deze gewisse belofte van God gelooft, dat hem al zijn zonden alleen om het lijden en sterven van Jezus Christus vergeven zijn. En de volkomen gerechtigheid van Christus hem als zijn eigen toegerekend en geschonken is. Ja, zo volkomen alsof hij zelf in eigen persoon voor al zijn zonden betaald en alle gerechtigheid volbracht had. Ten derde onderzoeken in ieder zijn geweten of hij ook gezind is, voortaan met zijn ganse leven waarachtige dankbaarheid jegens God de Heere te bewijzen en voor het aangezicht van God oprecht te wandelen. Insgelijks of hij ook zonder enige geveinsdheid alle vijandschap, haat en nijd van harte afleggende een ernstig voornemen heeft om van nu voortaan in waarachtige liefde en eenigheid met zijn naaste te leven. Allen dan die al zo gezind zijn, wil God gewis in genade aannemen en voor waardige medegenoten van de tafel van zijn Zoon Jezus Christus houden. Daarentegen die dit getuigenis in hun harten niet gevoelen, die eten en drinken zichzelf een oordeel. Waarom wij ook naar het bevel van Christus en van de apostel Paulus allen die zich met deze navolgende ergerlijke zonden besmet weten, vermanen van de tafel des Heren zich te onthouden. En hun verkondigen dat zij geen deel in het rijk van Christus hebben. Als er zijn alle afgodendienaars, allen die gestorven heiligen, engelen of andere schepselen aanroepen. Allen die de beelden eer aandoen, alle tovenaars en waarzeggers, die vee of mensen met schades andere dingen zegenen en aan zulke zegening geloof hechten. Alle verachters van God en zijn woord en van de heilige sacramenten. Alle godslasteraars, alle die tweedracht, sekten en muiterij in de kerken en wereldlijke regeringen begeren aan te richten. Alle mijnedigen, alle die hun ouderen en hun overheden ongehoorzaam zijn. Alle doodslagers, kijvers, die in haat en nijd tegen hun naaste leven. Alle echtbrekers, hoereerders, dronkaards, dieven, woekeraars, rovers, spelers, gierigaards en al degenen die een ergerlijk leven leiden. Deze allen, zolang zij in zulke zonden blijven, zullen zich van deze spijs, die Christus alleen voor zijn gelovigen verordineerd heeft, onthouden, opdat hun gerichten, hun verdoemenis, niet des te zwaarder worden. Maar dit wordt ons, zeer geliefde broeders en zusters in de Heere, niet voorgehouden om de verslagen harten der gelovigen kleinmoedig te maken, alsof niemand tot het heilig avondmaal des Heeren mocht gaan dan die zonder enige zonde waren. Want wij komen niet tot dit avondmaal om daarmee te betuigen dat we in onszelf volkomen en rechtvaardig zijn, maar in tegendeel, aangezien wij ons leven buiten onszelf in Jezus Christus zoeken, zo bekennen wij daarmee dat wij midden in de dood liggen. Daarom, al is het dat wij nog vele gebreken en ellendigheid in ons bevinden, als namelijk dat wij geen volkomen geloof hebben, dat wij ons ook met zulke ijver om God te dienen niet begeven als wij schuldig zijn, maar dagelijks met de zwakheid van ons geloof en de boze lusten van ons vlees te strijden hebben. Nochtans, desniettegenstaande, overmits ons door de genade van de Heilige Geest zulke gebreken van harte leed zijn, en wij begeren tegen ons ongeloof te strijden en naar alle geboden van God te leven, zo zullen wij gewis en zeker zijn dat geen zonde noch zwakheid die nog tegen onze wil in ons overgebleven is, ons kan hinderen dat ons God niet in genade zou aannemen en alzo deze hemelse spijzen en drank waardig en deelachtig maken. Tot zover. Ter voorbereiding op de prediking willen we met elkaar gaan zingen uit de 45e psalm. Psalm 45 en daarvan het tweede en het derde vers. God, God, o held, uw zwaard aan uw zijde. En ook vers 3, uw pijlen fel van uw boog gedreven. 2 en 3 van 45 en u krijgt de gelegenheid om uw gaven te geven. Na het amen van de prediking willen we gaan zingen uit de 118e psalm, het 8e vers. Ik zal door vijand zwaar niet sterven, maar leven en des Heren daan. Waardoor wij zover hel verwerven, elk tot zijn eer. Doen gadeslaan, vers 8 van 118 straks, na het amen van de prediking. Geliefde gemeente, in een oorlog heb je wapens nodig. En wie de meeste en de beste wapens bezit, die wint de strijd. We zien dat nu toch ook terugkomen in de oorlog tussen Oekraïne en Rusland. Rusland dat een groot leger heeft met een hele grote wapenvoorraad. En Zelensky, de leider van Oekraïne, die is daarom ook dag en nacht bezig om overal aan wapens te komen. En hij belt heel de wereld af om wapendeals te kunnen sluiten. In tijden van oorlog is iedereen bezig om zich van wapens te voorzien. Want in de strijd moet je wapenarsenaal op orde zijn. Het geldt nu echter ook in de geestelijke strijd die Gods kinderen hebben te voeren. En daar wijst de Heere Jezus ons op in het gedeelte dat we met elkaar hebben gelezen. Als thema zetten we boven de prediking de woorden van onze tekst: het is genoeg. Vier gedachten. In de eerste plaats het wapenbezit. In de tweede plaats de wapenvoorraad. In de derde plaats het wapengebruik. En in de vierde plaats de wapenrusting. Het is genoeg. Het wapenbezit. De wapenvoorraad. Het wapengebruik en de wapenrusting. Hebt u wapens in huis? Misschien denkt u, is dat nou een vreemde vraag? Wapenbezit is immers verboden. Maar niet voor een christen. Een christen dient wapens in huis te hebben. Want wapens zijn nodig. Nee, niet in vredestijd, maar wel in oorlogstijd. En dat is toch ook de tijd waarin wij nu leven. En dat maakt de Heere Jezus hier ook duidelijk aan zijn leerlingen. De woorden uit ons tekstgedeelte vinden we alleen bij de evangelist Lucas. Het is op een moment dat de Heere Jezus met zijn leerlingen verblijft in die bovenzaal in Jeruzalem. Ze hebben met elkaar het Pascha gegeten. De Heere Jezus heeft het heiligavondmaal ingesteld. En op allerlei manieren heeft hij hen voorbereid op zijn naderend lijden en sterven. Straks zullen ze de weg inslaan richting Gethsemane. Maar nu roept de Heere Jezus hen eerst in herinnering hoe hun tijd met hem tot hiertoe is gegaan. Wat hebben ze het goed gehad samen. Vele jaren met elkaar opgetrokken. Ze hebben Jezus' woorden gehoord. Ze hebben Jezus' daden gezien. En ze hebben net samen nog aangezeten aan het avondmaal. En al die tijd heeft het hen aan niets ontbroken. Toen ze door de Heere Jezus waren uitgezonden, hadden ze niets nodig. Geen buidel, dat wil zeggen geen portemonnee. Geen malen, dus geen reistas. Geen schoenen, dus hoefden geen sandalen mee te nemen. Ze hoefden nergens voor te zorgen en ze hoefden zich nergens zorgen om te maken. Immers, Jezus zorgde voor alles. En hij voorzag hen in alles. En hij beschermde hen. En Jezus stond in alles voor hen in. En zo waren ze uitgegaan. Zonder iets. En heeft het hen aan iets ontbroken? Nee, zo lezen we in vers 35. Calvijn die zegt naar aanleiding van dit gedeelte: Jezus Christus blijft beginners die zwak zijn in het geloof verwennen, totdat ze volwassen worden. Hij stuurt ze niet te snel, ongetraind en onervaren, naar het slagveld. Hij voorziet ze eerst van moed en krachten voordat ze naar de frontlinie worden gezonden. Het was dus de liefdevolle zorg van de herder die hen steeds omringde. Hij spaarde hen in de afgelopen jaren. Hij zorgde ervoor dat hun last niet te zwaar was. Hij hield de vijandelijke machten op een afstand. Hij was voor hen als een vader die zijn kinderen beschermde. Maar nu wordt het anders, vers 36. Hij zeide dan tot hen: maar nu, de reisrichting is aan het veranderen. En daarmee is de reis ook zelf van karakter veranderd. Er breken andere tijden aan. Jezus zit op de lijdensweg. En Jezus betreedt het strijdtoneel. En vele gevaren komen nu op de weg. En onderweg zullen ze het niet gemakkelijk krijgen. Ze zullen met vijandschap te maken krijgen. Het wordt riskant. Het wordt onveilig. En Jezus gaat hen daarop nu voorbereiden. Ze moeten zich reisvaardig maken. Maar wat hebben ze nu dan nodig? We lezen het vers 36. Een buidel, die malen, die reistas. En een zwaard. Ja, geld en een tas, die komen goed van pas. Maar bovenal is een zwaard nodig. Daarbuiten kan het niet. En die geen heeft, zo lezen we, verkopen zijn kleed en kopen hun zwaard. Ze kunnen nog beter hun jas of hun trui verkopen dan dat ze zonder zwaard komen te zitten. Waarom is dat zwaard zo belangrijk? Een zwaard is een gevaarlijk wapen. Vandaag de dag heb je grote tanks die in de strijd worden ingezet. En soldaten beschikken over wapens, over geweren die ook volgeladen zitten met kogels. Vandaag de dag zijn er mogelijkheden om raketten ook af te vuren op vijandig gebied. Maar eeuwenlang gebruikte men een zwaard om mensen van het leven te beroven. In het Grieks staat daar het woordje magaira. En dan kan er gedacht worden aan een klein zwaard, een soort steekmes. Ook zou je kunnen denken aan een wat groter zwaard dat speciaal gemaakt was om iemands botten ook door te kunnen snijden. Nu moeten ze zo'n zwaard kopen. En dat wijst op de vijandschap waarmee ze te maken krijgen. Nu roept de Heere Jezus, die roept dus de discipelen op om een zwaard bij zich te hebben. Waarom is dat? Nou, dan moeten we verder lezen naar het volgende vers, vers 37. Want dan staat er: ik zeg u dat nog dit, het welk geschreven is, in mij moet volbracht worden. Namelijk, en hij is met de misdadigers gerekend. De reden dat de discipelen zich op het ergste moeten voorbereiden is omdat Christus zich op het ergste voorbereidt. Dit zal moeten gebeuren. Jezus zal moeten lijden. Jezus zal moeten sterven. Dat was al voorzegd, maar dat moet nu vervuld worden. Want in hem zullen de profetieën van de leidende knecht des Heren, zoals we die vinden in Jesaja 53, tot hun vervulling komen. En dat is nu wat hem wacht. Hij liet zich stellen onder en bij de overtreders. Hij wordt op één lijn met hen gezet. Hij stond bij het Sanhedrin op de zwarte lijst. Ze hebben Jezus gerekend en behandeld als een misdadiger, als een overtreder. Eén die iets heel ergs heeft gedaan en die zich in alles te buiten is gegaan. Zo komen ze hem straks halen. Met een peloton aan soldaten. Ze grepen hem vast. Ze bonden hem vast. Ze sleurden hem mee. Hij werd voorgeleid, hij werd beschuldigd. En hij werd veroordeeld tot de kruisdood. Gerekend met de misdadiger. Hij, zeker. Maar dan ook zij. Begrijp je wat de Heer Jezus hier zegt tegen zijn leerlingen en waarop hij hen voorbereidt? Ook zij betreden het slagveld. Ook zij lopen straks gevaar. Ook zij komen op de zwarte lijst te staan. Ook zij worden gerekend onder de misdadigers. Steeds weer. Straks zal in die hof, later in Jeruzalem en nog weer veel later, als erop uit worden gezonden vanuit Jeruzalem, Galilea toe, over heel de wereld. En op die weg hebben zij zich daarom te bewapenen. Wat een verschil. Eerst zonder buidel, zonder malen en zonder schoenen. Nu met een buidel, met een malen en met een zwaard. Vanaf nu wordt alles anders voor hen. Ja, zo kan het gaan. Op de weg met Jezus. Zo gaat het dikwijls onderweg met Jezus. Misschien herkent u het uit uw eigen leven. Aanvankelijk de vreugde en de vrede als het licht van het evangelie mag doorbreken in het zondaarshart. Want dat geeft het toch niet een intense blijdschap als een ziel voor het eerst mag zien het heil dat er ligt in de Heere Jezus Christus. Als de Heere Jezus je roept met kracht en als je met hem op de weg mag gaan. Wat vertroost het je ziel niet als de Heere Jezus in alles voorziet op die weg. En het doet zo goed als je dicht bij hem mag leven en als hij je verkwikt en als hij je vertroost. Maar dat blijft niet altijd zo. Ik las ergens een treffend beeld. Het beeld van een baby. Als een baby geboren wordt, wordt het helemaal vertroeteld, verzorgd en beschermd door zijn ouders. En als klein kind, dan word je gedragen door je vader of door je moeder en word je aan de hand genomen van vader en moeder. Ze zorgen in alles voor je. Maar bij het ouder worden moet je zelf leren lopen. Dan moet je jezelf zien te redden. En dan moet je jezelf met allerlei gevaren leren omgaan. Zeker, je ouders houden dan nog steeds net zoveel van je, maar de zorg voor je verandert. En de omgang met je verandert. En is dat ook niet dikwijls zo in het geestelijke leven? Die tijd van het begin, waarin het zo vredig lag tussen je ziel en God. Dat als je verder geleid wordt, als je ouder wordt, als je toeneemt in het geestelijke leven, dat je dan ook de strijd in wordt gestuurd. Dat het eerste aangename leven verruild wordt voor een leven vol strijd. De bestrijdingen die meer worden. En de wereld die zich met zijn verzoekingen zo sterk op je gaat richten. En de duivel die zich op je werpt om je neer te gaan vellen. En dat die vlakke zee die er zo was bij de aanvang van het geestelijke leven, bij dat eerste zicht op Christus, dat dat maar zo kan veranderen in een woeste watermassa. En er komt strijd en vele worstelingen. Misschien zitten ze er vanmorgen die dat herkennen uit uw eigen leven. Eerst was er in uw leven die gestage gang in het geloof. En die tere aanhankelijkheid aan de Heer Jezus Christus. Maar gaandeweg kwam er zoveel tegenop. De aarzelingen en angsten die bovenkwamen. En aanvechtingen die uw levenspad opschoven. En er kwamen zoveel donkere wolken weer op het levenspad. En dan wordt het toch wel de vraag, hoe sta je dan in het strijdperk? Immers als die driekoppige doodsvijand zich aandient. En als ze zich op u werpen. En als u getrokken wordt door de wereld. En als de beslommeringen van alle dag weer zoveel invloed op je hebben. Let maar op, juist in een voorbereidingsweek kan het toch zo sterk gaan leven. Want dikwijls is het toch juist in een voorbereidingsweek dat de duivel ook allerlei verleidingen op je pad brengt. En dan brengt hij in herinnering alles wat je verkeerd hebt gedaan. Hij probeert je mee te trekken naar zondige plaatsen. En hij houdt het je voor dat voor zo'n een genade toch niet mogelijk is. En wat heb je dan? Begrijpt u dat dat is juist daarom, met het oog op die verzoekingen, op die druk en die vervolging, een discipel van Jezus een wapen nodig heeft. Wapens om weerstand te kunnen bieden. En dat brengt bij de tweede gedachte. De wapenvoorraad. Want dan wordt er toch wel de vraag, welke wapens moet je dan bezitten? Het gaat in elke oorlogssituatie. Je hebt de juiste wapens nodig om de strijd te kunnen winnen. In de geestelijke strijd zijn de juiste wapens ook van belang. Dat moet de Heer Jezus nou leren aan zijn discipelen. Want telkens weer denkt een discipel van Jezus dat hij toch op eigen kracht, dat hij toch nog wel een heel eind zou kunnen komen. Want let er goed op waar dit gedeelte staat. Ik zei het al, alleen in Lucas, maar ook welke tegenachtergrond het staat. Als je iets terugleest vanaf vers 24, was net na het avondmaal, toen streden de discipelen erom wie van hen de meester was. En net voorafgaand aan ons tekstgedeelte, vers 31 tot en met 34, was het Simon Petrus die stellig meende dat hij de Heere Jezus nooit zou verlaten. En nu weer. Want als de Heere Jezus die discipelen oproept om zich te bewapenen, dan gaan die 11 eerst kijken in de eigen voorraadschuren wat ze daar nog hebben liggen. En dan komen ze terug bij de Heere Jezus. Vers 38. Heere, zie hier 2 zwaarden. Dat is wat ze in voorraad hebben. Kijk eens wat wij hier hebben. Alsof ze willen zeggen, wij zijn klaar voor de strijd. Zij menen dat ze samen met Jezus wel strijden kunnen. Wij zullen met u vechten. Wij zullen met u lijden. En wij zullen desnoods met u sterven. Wij willen vechten. wij willen wel meevechten. Ziet u wat ze hier zeggen? Niet hij voor ons, maar wij voor hem. En zo bieden ze Jezus hun zwaarden aan. Scherp gewette zwaarden. Gevaarlijke zakmessen. Wapens om hun tegenstander de nek af te hakken. Zou het lukken? Twee. Voor 12 man. Als je Jezus erbij telt. Dwaas. Daarmee krijgen ze niets voor elkaar. Dit is een kansloze missie. Dat zie je toch ook in hedendaagse oorlogen. Als het wapenarsenaal en de wapenvoorraad van één van de partijen achterblijft, dan zullen die gewis ook de strijd verliezen. In oorlogstijd maken wapens het verschil. En Jezus weet dat Judas in aantocht is. En hij weet dat Judas met een groep in aantocht is. En dat die club ook zwaarden en stokken bij zich hebben. Dat die getalsmatig in grote meerderheid zijn. Maar het gaat hem ook niet om aardse zwaarden. Maar dat is nou wat ze niet hadden begrepen. En daarom zegt hij tot hen, het is genoeg. Het is, dat woord kan ook zo vertaald worden, het is voldoende, het is toereikend, maar ook als de maat is vol. Jezus wil zeggen, het is genoeg zo, het is voldoende zo. Zoals dat jongelui misschien wel eens kan gebeuren in de klas, als een docent keer op keer bezig is om iets uit te leggen en jij of een andere leerling begrijpt het maar niet. En dan probeert hij nog een keer, op een gegeven ogenblik moet hij verder in de les en dan zegt hij, nou genoeg zo, punt hier, genoeg hierover. En zo doet de Heer Jezus hier. Terwijl hij bezig is om zich voor te bereiden, om de stad uit te gaan richting Gethsemane, besluit hij dit leergesprek te beëindigen. Het is genoeg. Ze begrijpen het niet. Twee zwaarden voor 12 man. Twee zwaarden uit hun eigen voorraad schuren. Voelt u de hoogmoed? Alsof zij voor Jezus konden lijden. Alsof zij voor Jezus konden strijden. Zo kan het toch gaan. Leg er dan uw eigen hart eens naast. In het bijzonder diegenen in ons midden die weten wat het is om op Christus te hebben leren zien de schuld van hun leven. En die met Christus hebben leren gaan. Eerst, misschien al wel lang geleden, was daar het volle vertrouwen op Christus en zijn zoenoffer. En die diepe afhankelijkheid van hem. Je wilde geen stap gaan zonder hem. En je wilde zich in alles laten leiden door hem. Maar gaandeweg kwam er weer steeds meer van uzelf tussen. U meende Jezus wel trouw te zullen blijven. U dacht hem nooit te zullen verloochenen. Je ging ervan uit dat je wel bestand zou zijn tegen allerlei verleidingen. En jij ging bouwen op je eigen werken. Net als de discipelen. Die dachten zelf wat in huis te hebben. Maar voor deze strijd zijn hun wapens niet toereikend. Alles van henzelf moest worden afgenomen. Waar wij dat ook leren verstaan. Zeker in een week van voorbereiding. Onze wapenvoorraad deugt niet. En ons wapenbezit is niet toereikend voor de strijd. Je kan wel menen in eigen kracht de strijd aan te kunnen gaan, maar dat zal niet gaan. En je kan wel hopen dat je zelf over voldoende kracht kan beschikken om die strijd te voeren, maar dat zal blijken te vergeefs te zijn. En u kan het wel verwachten van uw ijver, van uw ernst, van je tranen, van je bidden, maar het brengt je er niet. En zou dat misschien wel eens de reden kunnen zijn dat zij die vroeger wel eens de gang maakten naar de dis van het verbond, nu misschien al zo lang niet meer aangaan? Vroeger was daar dat wegschuilen achter het bloed van Christus. En vanuit de nood van uw hart zocht u het bij de Heere Jezus Christus. Maar er is weer zoveel tussengekomen. U bent meer gaan vertrouwen op uw bevinding dan op de beloften van God. En je bent meer in jezelf gaan kijken dan buiten jezelf op het offer van Christus. Of misschien is er een bepaalde geestelijke zelfgenoegzaamheid ingeslopen, waardoor je je eigenlijk verheft boven de ander. Waardoor ook de gemeenschap met Christus onder druk is komen te staan. Jezus beseft wat hier het gevaar is. Het is genoeg. Genoeg hierover. Hij zet zijn weg voort. De militie Christi gaat met twee zwaarden verder op de weg. Dan breng ik bij de derde gedachte. Het wapengebruik. Want deze elf die kunnen niet voor Jezus strijden en ze kunnen ook niet met Jezus lijden en ze kunnen hun leven ook niet aan de Heere Jezus wijden. En dat blijkt al enkele uren later. Als ze de beek Kidron over zijn gegaan, daar aan de overkant aan de voet van de Olijfberg ligt een hof. Daar zijn ze vaker naar binnen gegaan. En nu weer. En in die hof gebeurt er van alles. Lucas schrijft er eigenlijk maar heel kort over. Van Matthäus is daar veel uitgebreider in. Maar wij zien dan hier in Lucas 22 vanaf vers 47... dat dan in het holst van de nacht Judas met de bende soldaten, de dienaren van de overpriesters en de fariseeën verschijnen. En ze zijn volledig bewapend. Als je de evangeliën erbij neemt, dan kun je dat ook lezen ook uit bij de andere evangelisten. Dan lezen we bij Johannes dat er staat dat ze kwamen met lantaarnen, fakkels en wapenen. Matthäus die spreekt over dat er een grote schare kwam met zwaarden en stokken. En dan staat in de grondtekst weer precies datzelfde woordje Magaira. Zij met twee. En hier een grote groep met vele zwaarden. De uitkomst ligt voor de hand. De kleine groepje is niet bestand tegen die grote groep. En de zwaarden, ze zijn uit de scheden getrokken. De soldaten willen niets aan het toeval overlaten. Blijkbaar hebben ze op vijandschap gerekend. En de discipelen kijken elkaar aan. En ze willen het zwaard opnemen. Lucas 22, vers 49. En die bij hem waren, ziende wat er geschieden zou, zeiden tot hem: Heere, zullen wij met het zwaard slaan? Het is Simon Petrus die de daad bij het woord voegt. Hij slaat wild om zich heen, zoekend wie hij zou kunnen slaan. En het scherpe mes, het zwaard, raakt het oor van de knecht van de hoge priester. En slaat dat oor er zo af. Het eerste slachtoffer hebben ze. Wie volgt? Maar dan grijpt Jezus in Dit kan niet, dit mag niet. Het is genoeg. Keer uw zwaard weder in zijn plaats. Want zij die het zwaard nemen, zullen door het zwaard vergaan. Het is genoeg zo. Dit mag niet. Dit zwaard, scherp gewet ten strijde, mogen de discipelen niet gebruiken. Simon Petrus heeft zijn Magaira neer te leggen. Jezus krijgt hier te doen met het zwaard. Ja, een heel ander zwaard, het zwaard van de gerechtigheid. Het zwaard van Gods recht. Want als we de Griekse vertaling van het Oude Testament lezen, wordt al heel vroeg voor het eerst gesproken over die Magaira in Genesis 3. Waar God de mens het paradijs uitdrijft en stelt de cherubim tegen het oosten van de Hof van Eden en een vlammig lemmer een zwaard dat zich omkeerde om te bewaren de weg van de boom des levens. Die toegang tot die levensboom die werd versperd door engelen met een zwaard. Die Magaira hebben we daar wel eens mee te maken gekregen. Dat het zwaard tegen u werd opgeheven. Dat zwaard spreekt van het gericht van God dat komt. Dat is het zwaard dat verwondt, dat doodt, het zwaard dat veroordeelt. Als Gods toorn tegen de zonde ontwaakt, dan komt hij toch met dat zwaard voor een mens te staan. En dat zwaard scherp gewet ten strijde om allen die zich tegen hem verzetten, om die neer te vellen. En hij weet ze te treffen. En er zal geen goddeloze en er zal geen zondaar aan dat zwaard kunnen ontkomen. En hij grijpt ze en hij slaat ze voor zijn voeten neer. En dat zwaard van Gods gericht. Wie zal door dat zwaard worden getroffen? Allen die schuldig staan. En begrijpt u, dat zwaard zal mij moeten treffen. En het zwaard zal u moeten treffen. En het zwaard zal jou moeten treffen. Want wij verdienen Gods toorn. En wij verdienen het om door dat zwaard getroffen te worden. We hebben het toch net gelezen, die woorden uit het avondmaalsformulier. Aangezien de toorn van God tegen de zonde zo groot is dat hij die niet ongestraft kan laten. Door dat zwaard zouden wij moeten vergaan. En dat zwaard van Gods toorn zou moeten ontwaken tegen mij. Nu staat hij daar, in de hof van Gethsemane. Simon Petrus, het is genoeg. Leg die Magaira neer. Maar voor hem staan ze daar met zwaarden en stokken. Jezus ziet daarachter dat het zwaard van Gods toorn zich richt op hem. Dat zwaard heeft Adam niet getroffen direct na de zondeval. David dient daar zijn zonde met Bathseba. En dat zwaard treft Petrus straks niet als hij de Heer Jezus verloochent. Maar dat zwaard, dat is nu ontwaakt tegen de Heer Jezus Christus. Precies zoals de profeet Zacharia toch al had voorzegd. Zwaard, ontwaakt tegen mijn herder. En tegen de man die mijn metgezel is, spreekt de Heere der Heerscharen. Hij is het op wie dat zwaard zich nu richt. Want achter die zwaarden en de stokken van de kruisknechten ziet de Heere Jezus het zwaard van Gods gerechtigheid oplichten. En hij weet dat hij getroffen zal worden door het zwaard van Gods gericht. En hij laat zich slaan. En hij laat zich gevangen nemen. En hij laat zich verwonden. Want hij is immers de gewillige borg en zaligmaker. Hij weet waartoe hij is gekomen. Om de ongerechtigheid te verzoenen. Om de schuld weg te dragen. Op hem daalt Gods toorn neer. En de straf die ons de vrede aanbrengt was op hem. Zo komt dat zwaard op hem aan. Daarom klinkt het in de hof. Steek uw zwaard in uw schede. Wij voor hem? Wij met hem? Nee. Hij wel. En hij alleen. Ik voor u, daar gij anders de eeuwige dood had moeten sterven. Het gericht komt op Gods zoon aan. En het zwaard komt op hem aan. En er is geen ontkomen aan. Het zwaard moet hem treffen. Anders kon de schuld niet worden betaald. En anders konden de zonden niet worden weggedragen. En anders kon uw ongerechtigheid niet worden verzoend. En daarom blijft hij in Gethsemane staan. En daarom komt het zwaard op hem aan. En treft het oordeel hem, de zaligmaker. En ligt daarom alles in hem. Grijpt u, het is genoeg. Genoegzaam wat Christus hier doet. En zo alleen kun je aangaan aan de dis van het verbond. Eigen krachten te verachten. Eigen krachten ingeleverd. En eigen zwaarden ook neergelegd. Maar alles te leren vinden in Christus. Waar spreekt die tafel nou van? Van het zwaard van Gods gericht dat Christus trof. Ik voor u. Ik voor u de dood ingegaan. Ik voor u getroffen door het zwaard. Het zwaard is ontwaakt tegen de Heere Jezus Christus. Daardoor ligt het ook alles in Christus. Het is genoeg. De discipelen vallen er buiten. Maar schuil daarom dan ook weg achter Christus. Want weet, eenmaal zal de dag komen dat voor ons geldt, wat nu voor 2 van de gemeenteleden waar is geworden, dat het sterven wordt. Achter het stervensuur ligt het oordeelsuur. Maar als u dan in Christus niet uw zaligheid hebt leren vinden, dan zult u getroffen worden door het zwaard van Gods gericht. En het zwaard zal je dan verwonden en verbrijzelen. Begrijp je dat we daarom Christus zo dringend nodig hebben? Dan ben ik dan tenslotte nog bij onze laatste gedachte. De wapenrusting. En toch, en we zullen daar niet al te uitgebreid bij stil kunnen staan, toch hebt u wel een wapen nodig. Ook in deze week van voorbereiding zult u bewapend moeten zijn. En allemaal ook wat Paulus dan zegt in Efeze 6 over de wapenrusting. Er worden daar een heel aantal attributen genoemd. De helm, de schoenen, de riem, het borstwapen, de schild. Maar ook een zwaard is nodig. Want zonder zwaard vechten is lastig. Je zou kunnen zeggen, bij al die zaken die in Efeze 6 worden genoemd over die wapenrusting, heb je allemaal defensieve attributen om jezelf te verdedigen. Maar je hebt ook een wapen nodig om de vijand te slaan. En zo'n wapen is nou het zwaard. En dan staat er, als Paulus daarover spreekt in Efeze 6, over die wapenrusting, dan staat er weer datzelfde woordje magaira. En het zwaard des geestes, het welk is Gods woord. Van dat woord staat op een andere plek in Hebreeën, in Hebreeën 4, het 12e vers, staat daar geschreven, want het woord Gods is levend en krachtig, scherp snijdender dan enig tweesnijdend zwaard. Opnieuw dat woord magaira. Dus in die goede strijd die een discipel van Jezus heeft te strijden, kan hij niet buiten dat zwaard om. En dan wijst de Heer Jezus ons op in het gedeelte van Lucas 22. Dat een discipel van Jezus een zwaard nodig heeft. Nee, niet het zwaard van eigen makelij. Daarmee komt hij niet verder. Maar wel het zwaard van Gods geest. Want een christen hoort een strijder te zijn. Een strijder tegen de duivel, tegen de zonde en tegen zijn eigen ik. Dat geldt er in het bijzonder rondom de bediening van het heilige avondmaal. Als je te maken hebt met bestrijdingen. Als je te maken hebt met verleidingen vanuit de wereld. Als je te maken hebt met de aanvechtingen waarmee de duivel op je afkomt. Wat kan er niet zijn, kind van God in ons midden, dat de avondmaalstafel op een afstand zet. Dat die vrees van binnen in het hart leeft. Hoor ik daar wel? Mag ik daar wel komen? Dan heb je het zwaard nodig. Het zwaard van de geest. Want alleen door dat zwaard vind je dan ook vrijmoedigheid om aan te kunnen gaan. Want er is dan toch het woord van God dat opening biedt. Dat woord dat spreekt van Gods beloften. Die vast en zeker zijn in Christus. Dat woord dat wijst op het volkomen heil dat er ligt in Christus. Dat woord dat ons leert dat Christus voor vijanden de dood is ingegaan. En dat woord van God, het zwaard van de Heilige Geest. Dat veroorzaakt diepe wonden en doet het hart bloeden. Maar datzelfde woord opent ook het hart voor hem die het verbindt. En in wiens wonden er genezing ligt, de Heere Jezus Christus. Zo hebben we in een week van voorbereiding het zwaard van de geest te hanteren. En heb je dan aan dat zwaard genoeg? Jazeker. Want het is het zwaard van de geest, verworven door Christus, in die weg van strijd en van bloedvergieting. Hij die zich liet ombrengen door het zwaard van Gods recht, opdat hij zo zou gaan bewerken dat de geest van hem uitgaat. In Gethsemane ligt het zwaard in de handen van die tempelpolitie. Het zwaard scherp gewet om het lam te gaan slachten. Maar dat werd wel de weg naar de vrede. Christus moest lijden en sterven. En dat hij aan het kruis, in de weg van bloedstorting, de vrede heeft verworven. En dat dat bloed van Christus genoegzaam is tot verzoening van alle zonden. Het zwaard van de geest ligt op uw schoot. Bent u daardoor al verwond? Heeft dat zwaardje al geraakt? Heeft dat zwaard u al de doodsteek gegeven? Bent u al verwond door een slag van het zwaard van Gods woord? O, diepe wonden worden dan geslagen. Want het brengt de zielenkwaal aan het licht. Het legt de ongerechtigheden bloot. Want het zwaard van de geest, het welk is Gods woord, het snijdt naar binnen. Alle ongerechtigheid komt aan het licht. Maar het zwaard wijst ons ook op hem die de strijd gestreden heeft en de overwinning heeft behaald. De Heere Jezus Christus. Want aan het zwaard van de geest kleeft het bloed van Christus. En zo is niet alleen een zwaard dat verwondt, maar ook een zwaard dat heelt. Want juist die zondewonden helen door de wonden van de Heere Jezus Christus. In de strijd heb je dan het zwaard van de geest ook steeds meer nodig. En je leert dat zwaard van de geest ook steeds beter te hanteren. Want het zijn de schriften die getuigen van de Heere Jezus Christus. We gaan een voorbereidingsweek in. Wat hebt u nodig? Nee, dan moet u niet kijken in uw eigen voorraadschuur. Wat u daar hebt opgebouwd aan wapenarsenaal, daarmee kun je de strijd niet aanbinden. Maar dan word je een ander wapen aangereikt. Verworven door Christus. Doordat hij zich liet slaan. Door het zwaard van Gods recht. Liet hij het u aan. Het zwaard des geestes. Welk is Gods woord? Dat is genoeg. Omdat aan dat zwaard het bloed van de Heere Jezus Christus kleeft. En dat zwaard spreekt van Gods beloften die vast en zeker in hem zijn. Zo alleen kun je het strijdperk in. En zo alleen kan de toegang tot de tafel voor u worden geopend. Met hem, door hem, in zijn naam, door zijn kracht, met het zwaard des geestes. Dat is genoeg. Amen. Laten we de Heere danken en bidden. Heere, breng ons op die leerschool elke keer weer waarin wij het moeten leren. Het is genoeg, niets van ons, onze wapens die tekort schieten. Dat we ook leren, er is genoeg in Christus. Wat hij heeft gedaan is genoegzaam tot verzoening van de zonde. En bekleed ons zo met die geestelijke wapenrusting. In onze handen, het zwaard des geestes, het welk is Gods woord. Dat we zo het strijdtoneel op kunnen. Niet in eigen kracht, maar in datgene wat u in de hand legt. Heere, wilt u zo het woord achtervolgen met uw zegen en ons bereid maken voor de eeuwigheid, voor de gang naar de dis van het verbond, ziende op Christus en op de gerechtigheid die hij heeft verworven, dat zo ons leven mag strekken tot eer van uw naam. Vergeef wat zondig was, wat voor nu was achtervolgen met uw zegen, om Jezus wil. Amen. We willen nog gaan zingen uit de derde psalm en daarvan het vierde vers. Verwinnaar in de strijd en gij, Heere, alleen, gij zijt verwinnaar in de strijd en geeft uw volk de zegen. Zegen van de Heere. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.